doorgaat, proponent A, Langeweg uit Hoevelaken. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten. De Evolente zondag 10 december, 's morgens om 9:30, dominee Van Zetten. 's avonds om 6:30, dominee E, mijn heer uit Oene. Voorbeden, geboorte. We zijn dankbaar dat Marco en Nelly van Heikop, Hopland 10a, te Kerkwijk. Gisteren is er bij hen een zoon en broertje geboren. Floris Lambertus, ze noemen hem Floris. Huwelijksjubileum. Wij zijn dankbaar dat gisteren het echtpaar Muijen van Genderen, Oranjestraat 7 te Aalst, hun 25-jarige huwelijksjubileum mochten gedenken. Zieken. Mevrouw G. van Eck, gemeente 1 te Delwijnen, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. De operatie is spoedig verlopen. De heer H. van der Zalm, Nieuwstraat 8 te Nederhemert, moest in de afgelopen week een operatie aan zijn arm ondergaan. De heer T.G. van Ooyen, Klaproosstraat 29 te Nederhemert, begint morgen met een chemokuur. Ambtsdragersverkiezingen. De kerkraad heeft in de vergadering van 29 november jongstleden voor de aanstaande vacature van ouderling het volgende dubbeltal opgesteld in alfabetische volgorde. De heer G.J. van Aalst, claim met 9 te Welzijnd, en de heer G.M. Blokland, gemeent 23 te Delwijnen. Stemgerechtigde leden worden uitgenodigd voor de stemmingsvergadering in Pro Rege op zaterdag 16 december om 7 uur precies. Alpha-cursus. Deze week zullen de uitnodigingen voor de Alpha-cursus worden verspreid. We vragen uw gebed voor dit evangelisatiewerk in de gemeente. Mededelingen. We zien dankbaar terug op een goed verloop van de kerkactie afgelopen vrijdag. Doopaangifte. Op zondag 17 december zal er een doopdienst zijn. Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen dit melden bij de scriba. Doopzitting zal worden gehouden donderdag 7 december in de consistoriekamer van de kerk. Streekvergadering Mannenvereniging. Op donderdag 7 december wordt de streekvergadering van de mannenvereniging in Eben H. Ezer gehouden, waarin dominee Van Zetten de inleiding verzorgt. Aanvang 7:45. Naast leden van de mannenvereniging zijn ook andere gemeenteleden welkom. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Pro Rege. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Wij herinneren u aan de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk. Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor de vereniging Op Weg met de Ander. Voorzang, Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, ter voortzetting van deze dienst gaan we met elkaar zingen Psalm 122, vers 2. Psalm 122, vers 2. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. Psalm 122, vers 2. Ter voortzetting van deze dienst. Stellen we ons ook vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En als antwoord zingen we Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10, als antwoord op de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte de wet als volgt samen en zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest als de schriften open zullen gaan. Laat ons bidden. Barmhartige God, we bidden tot u in stilte voor uw heiligheid. We naderen tot voor uw genadetroon vanuit dit eeuwenoude bedehuis. O God, we belijden in ootmoed voor uw aangezicht onze schuld. Ook van de afgelopen week. Onszelf beproevend voor uw aangezicht. Die verkeerde gedachten. Die woorden die er in boosheid zomaar uit waren. Onze liefdeloosheid. Welke schuld we ook meedragen en meetorsen. We leggen het vanmorgen voor u neer. Vergeef ze in uw Zoon Christus. We smeken u. Wilt u vanmorgen harten aanraken. Onze ogen oprichten tot u die in de hemel zit. Wat zal het dan een heerlijke dienst zijn? U weet hoe we hier vanmorgen naartoe zijn gekomen. Misschien uit gewoonte. Een drukke week achter de rug. Blij dat het zondag is om even op adem te komen. De ander misschien gebroken. Omdat de week zo heel anders verliep dan gedacht. Hoe we hier ook zitten vanmorgen. Spreek door woord en geest. Maak levend, vertroost, bemoedig. Juist ook in de dagen rondom kerst, de donkere dagen. Een periode waarin zoveel mensen elkaar opzoeken, waar we misschien helemaal niks te vieren hebben, als we de grote verliezen in ons leven zien. We bidden ook voor de jongeren van de gemeente. In een tijd waarin aan hen wordt getrokken, waarin niets vanzelfsprekend is. Zelfs het geloof in u niet. O God, houd hen staande in deze tijd. Leer hen verder te kijken dan vandaag. Leer ze verder te kijken dan morgen. Want alle vlees is gras. Kwetsbaar, vergankelijk. Maar uw woord bestaat tot in eeuwigheid. Dan zijn de jongeren goed af. Dat ze zomaar stil op hun kamer hun handen vouwen, ogen sluiten om u te zoeken. Heilige Geest, spreek vanmorgen tot ons. Dat we breken en bekeren met een leven die dwars tegen u ingaat. Kijk ons vanmorgen aan in uw Zoon Christus, als de grote Davidszoon, Koning Jezus. Als de grote Abrahamszoon, gekomen om koning te zijn over een groot volk, ontelbaar als de sterren. Eerst de Jood, dan de Griek. Open vanmorgen zo uw arm, o God, zodat de gemeente hier in Kerkwijk zich er helemaal in kan laten vallen. Uw liefdevolle armen, die het verlorene zoekt. O Heilige Geest, leid ons vanmorgen in waarheid. Ga de banken door. Breek open wat op slot zit. Doorwijd de kerk met uw adventsevangelie. Zet harten in vuur en vlam. Open oor en oog voor die heerlijke koning, de grote Davidszoon, die regeert tot in eeuwigheid, in hemel en op aarde. Laat ons alles zien in u, o koning der koningen. En vanmorgen in aanbidding neervallen. Spreek, Heere. Uw gemeente hoort. Amen. We openen vanmorgen de schrift op twee plaatsen. De eerste plaats, de eerste lezing is Genesis 5. En voor de thuisluisteraars vast de tweede lezing, dat is Matteüs 1. Dus de eerste lezing is Genesis 5. Twee geslachtsregisters lezen we vanmorgen. En Genesis 5 lees ik eerst vers 1 tot en met 5. En dan vers 25 tot en met 32. Genesis 5 vers 1 tot en met 5 en 25 tot en met 32. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar. En verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Dan ga ik verder bij vers 25. Methuselah leefde 187 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methuselah waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei: deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. De tweede lezing is Matthäus 1. En dan lezen we vers 1 tot en met 17. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo bij haar die vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam. Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. Asa verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzzia. Uzzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon. Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de schriftlezing. Ik zie een aantal jongens en meisjes zitten. Ja, dat waren nogal namen, hè? Naam na naam, die klonk. Het was bijna een beetje saai, hè? Maar waar gaat het hier nou om? Nou, dat hebben jullie thuis denk ik ook wel. Een familiealbum. En in een familiealbum, hè, er staan foto's. Ja, mijn dochters die kijken er ook wel eens naar. Die vinden het altijd mooi. Dan zie je jezelf op de foto terug, toen je klein was misschien wel. Je vader of je moeder. Misschien zelfs je opa, je oma. En daarin wordt duidelijk in welke familie jij geboren bent. Dat kun je zo aanwijzen op de foto. Daar gaat het vanmorgen ook over. Een familiealbum. En je ziet als het ware allemaal foto's. En als je daar doorheen kijkt of daarnaar kijkt naar die foto's, weet je wat je dan gaat zien? De Heer Jezus. Je gaat leren kennen wie de Heer Jezus is. Wie Hij is en wat Hij doet. Nou, dat kun je wel onthouden, denk ik. Wie is Hij dan? Nou, dan moet je door het fotoalbum bladeren. En dan zie je dat Hij koning is. Want David staat in zijn familiealbum. Maar je ziet nog iets. Je ziet ook wat Hij gaat doen. En wat gaat Hij dan doen? zalig maken. Allemaal mensen in zijn armen sluiten. Nou, daar gaat het in de preek ook over. Want er staat nog iemand in zijn familiealbum. Abraham. Twee belangrijke namen, David en Abraham. Nou, daar gaat het in de preek over. Maar voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we met elkaar zingen. En dan doen we uit Psalm 132, vers 1, 11 en 12. Daar gaat het over de grote Davidszoon die op de troon zal zitten. Psalm 132, vers 1, dat is: gedenk aan David, aan zijn leed. Gedenk de duurgezworen eed. Het 11e vers zingen we: daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht. En vers 12, wat vijand tegen hem zich kant. Er zal gecollecteerd worden voor de genoemde doeleinden. Als antwoord op de preek zingen we straks zonder verdere aankondiging Psalm 87, vers 4 en vers 5. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En het vijfde vers, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Het uitgangspunt voor de prediking is Matteüs 1, vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En boven de preek schrijven we Gods voetsporen. En in de kerk is dat niet zo'n hele gekke vraag, denk ik, maar hou de Bijbel er een beetje bij. En juist met dit geslachtsregister kan dat helpen in de uitleg. Ja, gemeente, Rembrandt heeft het geschilderd. De evangelist Matteüs. Op het schilderij zie je Matteüs uiterst geconcentreerd kijken. Een frons in zijn voorhoofd, een ganzenveer in zijn hand en achter hem staat een engel die hem woorden toefluistert. Zo schrijft Matteüs zijn evangelie, al terugdenkend aan dat moment waarop Jezus geboren was, 60 jaar geleden voor hem. Terugdenkend aan kruis en opstanding 30 jaar geleden. Woord na woord schrijft hij op, hoofdstuk na hoofdstuk, 28 hoofdstukken lang. Dan zet hij een punt. Zijn evangelie is gereed. Hij rolt zijn brief op, de zegel gaat erom, de brievenrol wordt weggebracht. Bestemming, een gemeente ergens rondom Jeruzalem. Een gemeente die bijna alleen uit Joden bestaat. De ontvangers openen de brievenrol en dan klinkt het midden in de gemeente, naam na naam, geslacht na geslacht, generatie na generatie. Juda, Peres, Zera, Abia, Azia, Azor, Zadok. Naam na naam. Dat zal maar stil geworden zijn in die gemeente daar. Maar ja, wat moeten ze hiermee? Denk je gewoon eens in. Vol verwachting wordt de brievenrol geopend. Wat zal de evangelist ons te zeggen hebben? Want ja, ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Het is een donkere tijd. De Romeinen zijn superieur. De keizer oppermachtig. En Israël versplinterd, verstrooid. Er is niet veel meer van over. Jeruzalem meer en meer onder druk. De verwoesting van de tempel is aanstaande. Spannende tijden. En dan zo beginnen. Met een geslachtsregister. Weinig bemoedigend toch? Hier versla je de Romeinen toch niet mee? Met de namenlijst. Hier veer je toch niet vol blijdschap van op? Wat heb je hier aan? Nou ja, misschien zijn we geneigd die namenlijst in de Bijbel over te slaan. Maar het Oude Testament staat er vol mee. En in het Nieuwe Testament kom je trouwens op sommige plaatsen ook tegen. Geslachtsregisters, familiestambomen, want dat zijn het. Waarom staan ze in de Bijbel? Nou, als een geslachtsregister klinkt, dan staat er wat te gebeuren. De hemel gaat ingrijpen. God zelf komt in beweging. En daarom begint Matteüs hiermee. Geconcentreerd schrijft hij naam na naam op. Beste Joodse hoorders, ik heb jullie iets te vertellen. Groot nieuws. Een blijde boodschap. De hemel heeft ingegrepen. God zelf is in beweging gekomen. Gods krachtige arm. Een sterke hand. Zichtbaar en tastbaar in de geschiedenis. Er is hoop. Maar je moet wel goed kijken. Dat wel. Want voor je het weet kijk je verkeerd. Maar wie goed kijkt, die ziet in het geslachtsregister een medicijn. Tegen de onderdrukking van de Romeinen. Tegen de barbaren die straks de tempel zullen verwoesten. Maar ook voor ons hier vanmorgen. met alles waar je in onze tijd bezorgd om kunt zijn. Met alles waar je persoonlijk mee zit, met alles wat je in de greep houdt. Dit geslachtsregister kan vanmorgen zomaar ineens een loflied voor je worden. Laten we maar eens gaan kijken. En we beginnen eerst met een korte Bijbelstudie, omdat dat toch cruciaal is bij een geslachtsregister, om die goed te begrijpen. Eerst eens rustig kijken naar onze Bijbelgedeelte, Genesis en Matteüs. Vergelijken, nauwkeurig naar de tekst kijken. Wat zie ik? Wat gebeurt er? En wat is er eigenlijk zo apart aan het geslachtsregister van Matteüs? Eerst dit. Want we lazen ook Genesis 5 en dat heeft een reden. Ja, dat is ook een geslachtsregister. Maar er is een wonderlijke overeenkomst tussen Genesis 5 en Matteüs 1. Dat zit in die eerste paar woorden. Die zijn precies hetzelfde. En dat is in onze vertaling helaas niet goed te zien. Maar in Matteüs 1 vers 1 staat letterlijk dit. Het boek van de Genesis. Dat zijn heel letterlijk de eerste woorden. En dat zijn heel letterlijk ook de eerste woorden van Genesis 5. Daar staat ook het boek van de Genesis. Matteüs begint dus precies hetzelfde als Genesis 5. Het boek van de Genesis? Ja, Genesis. U weet wel, dat betekent schepping, wording. Eigenlijk staat er het boek van een nieuwe wording. Van wie? Van wat? Nou, kijk maar mee naar Genesis 5. God is in Genesis aan het scheppen, aan het maken, aan het boetseren. En dat is nodig ook. Moord en doodslag, vloek en ellende. De wereld is in duisternis gehuld. Geen Godvragers, geen Godzoekers. Dit kan zo niet. En daarom gaat de hemel ingrijpen. God zelf komt in beweging om te redden, te verlossen. Dat grote reddingsplan dwars door de generaties heen zal er een volk komen. Welk volk? Israël. En dwars door de generaties heen zal er ook een koning komen. Welke koning? David. Daar is het in het Bijbelboek Genesis om te doen. En dat wordt zichtbaar in de familiestamboom in Genesis 5. Vers 32. Noach. Sem, Gam en Javed. Zomaar een paar namen. Maar de hemel heeft de grootste plannen mee. Dat is Genesis. En dat gaat verder. Genesis 11. Weer zo'n familiestamboom. Als de aarde in duisternis ligt, klinkt het zomaar uit de hemel ineens: Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Dat beloof ik. Je nageslacht zal zo groot zijn als de sterren aan de hemel. Wat een belofte. Genesis. Wording. Schepping. De hemel die ingrijpt. God die bezig is een volk te roepen, te boetseren, te maken. Met zijn machtige arm en sterke hand. Je ziet het gebeuren. Dwars door al die namen heen. Nu terug naar Matteüs 1. Want nu begrijp ik al beter waarom Matteüs begint met deze namenlijst. En nu snap ik al meer waarom hij deze familiestamboom gelijk in hoofdstuk 1 aan de Joodse hoordes laat klinken. Want een geslachtsregister klinkt juist als alles vastzit. Als de geschiedenis vast lijkt te zitten, gaat de hemel ingrijpen. God komt in beweging, boetserend, scheppend, makend. En zo klinkt het. In het eerste vers van Matteüs, dit is het boek van de wording van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, dat staat. Wat een opening. Matteüs zet groots in. Hoor eens, Joodse mensen. De belofte van Abraham. Hij is in vervulling gegaan, hoor. En luister eens, Joodse hoorders. De belofte aan David. Hij is in vervulling gegaan, hoor. In Jezus is het vervuld. Ja, dat klinkt mooi. Maar gaat het allemaal niet wat snel? Gelijk in dat eerste vers al. Zoon van David, zoon van Abraham. Hoe durft Matteüs dat te zeggen? Notabene tegen deze Joodse mensen. Jezus, de Davidszoon, waar al eeuwen naar wordt verlangd. Wat zien ze ervan? En Jezus, de Abrahamszoon, wat zien ze ervan? Ik bedoel, denk je gewoon eens in. Abraham, die belofte. Ik zal u tot een groot volk maken, ontelbaar als de sterren. Maar wat is er van geworden? Israël is versplinterd, verstrooid, verdeeld. Eerst weggevoerd door de Assyriërs. 200 jaar later, Juda weggevoerd door de Babyloniërs. 4 keer noemt Matteüs dit trouwens, hè? Dat pijnlijke moment. Ballingschap. De genadeklap voor Israël. Voor Juda. Goed, een klein plukje Joden keerde terug naar Juda. Maar die belofte aan Abraham. Een volk ontelbaar als de sterren. En dan die andere naam, David. Dat is helemaal pijnlijk. David, de koning, zegt Matteüs in vers 6. Ja, dat was hij zeker. Dat was nog eens een periode van welvaart. Israël op het hoogtepunt. Het koningshuis van David. De trots van Juda. Jacob had gezegd tegen zijn zoon en de belofte had geklonken. Juda, jij bent het. En je broers zullen je loven. Je bent een leeuwenwelp. Juda, de scepter zal van jou niet wijken. Maar het lijkt over. 500 jaar is de troon al leeg. Het koninklijk paleis gesloten. De scepter van Juda gebroken. Voel je, gemeente? Wat een verwarrende opening van Matteüs in dit eerste vers. Jezus, de Davidszoon. De Abrahamszoon. Wat zien deze Joodse hoorders ervan? Die geboorte van Jezus 60 jaar geleden. Wat heeft het gebracht? Dat kruis en die opstanding 30 jaar geleden. Wat lijkt er veranderd? Toch doet Matteüs het. Want hier is het hem om te doen, gemeente. Zoon van David, zoon van Abraham. Die twee grote namen zullen steeds weer klinken in het Matteüs-evangelie. Dat is de rode draad. En zo moet je dit geslachtsregister ook lezen. Door de bril van die twee grote namen. Zoon van David, zoon van Abraham. Onthoud het maar zo. Als twee armen van God. Die aan het werk zijn. Aan het boetseren zijn. Aan het maken zijn. Twee armen. Zoon van David, zoon van Abraham. En lees zo eens dit geslachtsregister. Want dan valt op dat Matteüs iets vreemds doet. Normaal staat er in een geslachtsregister de lijn van vader op zoon. De vader wordt genoemd, de zoon volgt hem op en zo gaat dat door. Maar hier doet Matteüs het anders. Vers 2. Abraham, Isaac, Jacob. Inderdaad, vader op zoon. Maar dan ineens staat er, Jacob verwekte Juda en zijn broers. Ineens noemt hij alle zonen van Jacob. Zie je dat? Waarom doet Matteüs dat? Nou, dat is nu Genesis. De wording van Israël. Dat volk uit Abraham. De wording van een koning uit het geslacht van David. Die twee armen, daar heb je ze weer. Die twee namen. Als twee armen van God die aan het werk zijn door de generaties heen. Daarom doet Matteüs het zo. denk maar terug aan die belofte. Vader Jacob, hij legt zijn hand op het hoofd van Juda en scherp klinkt het: Juda, jij bent het. Je broers zullen jou loven en de scepter zal van jou niet wijken. Let op, zegt Matthäus tegen zijn hoorders. Deze Jezus heeft alles te maken met de belofte aan Juda, eeuwen geleden. De scepter zal van jou niet wijken, Juda, want uit Juda zou de grote Davidszoon geboren worden, de allerhoogste koning. En die belofte is vervuld in Jezus. Oh ja, en deze Jezus is niet alleen uit en voor Juda gekomen. Nee, Gods armen gaan wijd open voor de verstrooide schapen van Israël. Alle broers van Juda, alle stammen van Israël, de 12 stammen naar Gods naam genoemd. Hij gaat ze opzoeken. Want dat had God beloofd aan Abraham. Ik zal je tot een groot volk maken. Trouwens, wil je weten hoe groot dat volk zal zijn? Lees maar verder. Juda en zijn broers, heel Israël dus. Maar Matthäus schrijft verder, vers 3. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Zie je dat? En vers 5. Salmon verwekte Boas bij Rahab. En Boas verwekte Obed bij Rut. Ineens worden de vrouwen genoemd. Dat doe je normaal niet in een geslachtsregister. En nee, niet Sarah, Rebecca, Lea, Rachel, dat zijn nog eens namen. Nee, Tamar, Rahab, Rut. Soms wordt wel gezegd dat die vrouwen erin staan vanwege hun zondige leven. Tamar, ze bedreef overspel. Rahab, ze bedreef hoererij. Toch is dat niet de belangrijkste reden dat Matthäus ze opschrijft. Er is een andere reden. Denk maar weer aan die twee armen van God. Dat is de reden. Zoon van David, zoon van Abraham. En precies hier gaan de armen van God wijd open. Want Tamar, wie was zij? Een Kanaanitische. En Rahab ook. En Rut was een Moabitische. Dat zijn heidenen. God heeft ze op het oog. God zoekt ze op. God telt ze erbij. En dat onderstreept Matthäus hier met een dikke streep. En daarom zegt hij in vers 6. De vrouw van Uria. Als het om zondige vrouwen te doen was, had hij wel Batsheba gezegd. Nee, de vrouw van Uria. Want Uria was een Hetiet, een buitenlander, een heiden. Kijk, Gods armen gaan hier wijd open in dit geslachtsregister. Eerst voor heel Israël, Juda en zijn broers. En daarna gaan ze nog wijder open voor alle heidenvolken. Zelfs de heiden hebben plaats in dit geslachtsregister. Want Jezus is een zoon van Abraham. Zo klonk het eeuwen geleden. Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Zo talrijk als de sterren aan de hemel. Hoe dan? Hier, zegt Matthäus, in Jezus. Jezus. Hij is de koning uit de stam van Juda. Hij zal koning zijn over zijn broers. Hij zal koning zijn over heel Israël. Ja, hij zal koning zijn over alle volken. Daar gaat het hier om. Jezus, de koning. Voor alle volken. Nou, gemeente, dat is het. Zomaar een korte Bijbelstudie over dit geslachtsregister. En er valt nog veel meer over te zeggen. Maar ja, die vraag die blijft nog staan. Wat heeft u hieraan? Wat kan ik hier nu mee? Want al 3 keer zei ik het, Gods krachtige arm en sterke hand die ingrijpt in de geschiedenis. Maar wat zie ik ervan? Dat vroeg de Joodse gemeente waar Matthäus aan schrijft zich af. En dat is ook de vraag die velen in onze tijd stellen, van jong tot oud, binnen de kerk en buiten de kerk. Ik moet denken aan het boekje wat ik pas las, Brieven aan God. Bekende Nederlanders die een vraag stellen aan God. En de rechtsfilosoof Kinneging schrijft ook een vraag aan God. En hij vraagt, bent u er wel? Want ik zie er zo weinig van. Of kijk ik misschien verkeerd? Zeg me, waar kan ik uw voetsporen vinden? Is dat ook jouw vraag? God, waar kan ik uw voetsporen vinden? Hier, gemeente, bij uitstek in Matteüs 1. Door al die namen heen zien we God aan het werk. Die draad die al in Genesis begon, naam na naam, zien we Gods voetsporen door de geschiedenis. En door al de geslachten heen is God bezig. En net als in alle andere geslachtsregisters gaat het hier naar een hoogtepunt. En wat voor een hoogtepunt, zegt Matteüs. Het grote ingrijpen van God. Alleen je leest er zo overheen, dat wel. Vers 16. Daar gebeurt het. Daar zit het hart van het evangelie. In die paar woorden. Uit wie geboren is. Zet er maar een dikke streep onder. Lees het de komende dagen en weken nog eens en nog eens. Want normaal staat er in een geslachtsregister dit. Die verwekte die, die verwekte die, die verwekte... De man verwekt bij de vrouw. Maar nu ineens zegt Matteüs het anders. Hij zegt, uit wie geboren is. Jozef verwekt niet bij Maria. Jozef komt er niet aan te pas. Kijk, daar gaat hij, de engel Gabriel. Onderweg met dat geboortebericht. Maria, je zult zwanger worden. De Heilige Geest zal over u komen. En daarom staat hier, uit wie geboren is. Passief. Geen mens komt eraan te pas. Gemeente, dit krijg je niet klein. Dit kun je niet bevatten. Want die paar woorden hebben zoveel lading. De hemel grijpt in. God zelf komt in beweging. De koning der koningen, hij daalt af van Semels troon. Om, precies, om zoon van David te worden. Om zoon van Abraham te worden. Hij gaat zelf midden in de dood staan. Hij laat zich door Gods hand weven in de moederschoot, kwetsbaar. Als een bloem op het veld. Want als een geslachtsregister iets laat zien, dan wel de dood. De eindigheid. De kwetsbaarheid van de mens. Wie is er die de slaap van de dood niet zal slapen? Generaties komen en generaties gaan. Die onvermijdelijke dood steeds weer. Hij bekleedt zich ermee. Hij legt alles af. Om hier op aarde opgejaagd te worden. Midden in een wereld van tirannen en despoten. Van Nebukadnezars die Juda wegvoeren. Van keizers in Rome die Israël onder de knot houden. Apostelen in de gevangenis gooien. Discipelen onthoofden. In die wereld, gemeente, gaat God zelf staan. In zijn Zoon Jezus. Ja, ik geef toe. Je kijkt zo over hem heen. Is dit de koning? De zoon van David? De zoon van Abraham? Is hij koning van Israël? Is hij koning van alle heidenvolken? Ja, dat is hij. Dat bewijst Matteüs hier. Met deze namen. Juda en zijn broers, Tamar, Rahab, Rut, Uria, de armen van God, wijd open, ook vanmorgen. Zou u deze koning vanmorgen niet in zijn armen vallen, die wijd open staan, Zelfs voor de heidenvolken. Ze mogen delen in de verlossing. Ook hier in Kerkwijk. Vanmorgen. Het bewijs staat voor u. Matthäus laat het zien. Hij is echt zoon van David. Uit vlees en bloed. Kijk maar in de familiestamboom. Maar hij is nog meer. Uit wie geboren is. Een hemelse geboorte. Goddelijk ingrijpen. De koning der koningen. Die afdaalt van zemels troon. Om mens te worden. Maar weet je wat nu zo schokkend is? Lees het Matthäus evangelie gewoon maar eens doorkomende week. Bijna niemand wil buigen voor deze wereldrechter. En bijna niemand erkent deze koning. Zeg eens, is hij wel uw koning? Heb je alles in hem gezien? Is het tot aanbidding gekomen? Zoals die heidenen uit het oosten, die wijzen. Zo is het. Ze vielen plat op de grond voor de kribbe, door de knieën, om hun koning te aanbidden. Ja, zeg je maar, hoe werkt dat dan? Want ik heb geen ster aan de hemel gezien en ik heb geen teken van een engel gehad. Dan heb ik een vraag aan iedereen vanmorgen. Of je mee wilt kijken naar een wel heel bijzonder beeld. Naar die ene vrouw. En doe dan maar wat zij ook doet. Het is een heidense. Weer een Canaanitische. De Canaanese vrouw. Uit een ander volk. Met allerlei afgoden. Goden die om seks en vruchtbaarheid draaien. Om spel en vertier. De Asjera's en Astartes. Maar ze scheurt zich ervan los. Haar leven zit klem. En alles zit vast. Kijk, daar gaat ze. Naar Jezus. En ze roept het uit. Heere, zoon van David, ontferm u. Hé, maar Jezus' armen lijken dicht te blijven. Want hij antwoordt, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van Israël. Alleen Juda en zijn broers dus, de 12 stammen. Punt. Maar de Canaanese vrouw laat het er niet bij zitten. Ze laat niet los. En ze laat Jezus niet gaan. Want ze heeft hem nodig. Zijn hulp, zijn redding, zijn verlossing. Ze is in doodsnood. Kijk eens wat ze doet. Ze gaat door de knieën. En ze aanbidt Jezus. En ze slaakt een noodkreet uit. Heere, help mij. Hoor eens wat Jezus zegt. O vrouw. Groot is uw geloof. Achter Jezus' afwijzende woorden klopt zijn liefdevolle hart. Ook voor de heiden. Jezus' armen gaan voor haar open. Zijn krachtige armen en zijn sterke hand. Vol ontferming. Ook voor deze Canaanitische. Ook voor deze heidense. Om haar te verlossen. Gemeente, zou ik niet meeroepen met haar. Aanhoudend en vasthoudend. Als misschien alles vast zit in je leven. Het zal je redding zijn. Het zal je behoud zijn. Heere, zoon van David. Ontferm u. Wat een belijdenis. Nee, ze zegt niet alleen dat hij zoon van David is van vlees en bloed. Ze zegt ook, Heere, dat is Kyrios, koning. Ze belijdt dat hij uit de hemel is neergedaald, God zelf, geweven in de moederschoot, Heere, hemelkoning. Gemeente, laat hem niet meer gaan, laat niet meer los, zoals de Canaanese vrouw volhield en vasthield. Roep het maar uit, ga door de knieën. In aanbidding voor deze hemelkoning. Dan word je in het hemels licht gezet. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl blind gezicht van het heidendom wordt verlicht. Deze heidense aanbidster wordt in het licht gezet van deze koning, zoon van David. En zo is het vanmorgen ook voor volhouders en aanhouders. Scheur je los van alle goden, van alles wat je in de greep heeft. En ga met alle nood in je leven naar de hemelkoning toe, door de knieën. En roep het uit: Heer, zoon van David, ontferm u. Die wordt vanmorgen in hemels licht gezet. Want daarom is hij mens geworden. Om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Ja, eerst Israël. Maar zijn armen zijn ook open gegaan voor de heidenen. Om verlossing te brengen. Voor koninklijke aanbidders. Hier in Kerkwijk. Omdat hij zijn armen wijd. Wijd heeft open gedaan. Zo wijd. Snap je? Zijn sterke armen. En zijn machtige handen. Hij heeft ze vast laten slaan. Aan een hout. Gemeente, kun je dit nog begrijpen? Wat God allemaal heeft gedaan om zijn volk te redden, om zelfs de heidenen te redden. De hemelkoning daalde neer, geweven in de moederschoot, als een bloem op het veld. Maar dit moet ik er nog wel bij zeggen. Je kijkt er zo aan voorbij. Dat wel. Dat zegt de Bijbel zelf trouwens ook. Juda, klein bent u. Isaïe, de afgehouwen tronk. Wat geef je ervoor? Het is klein, zwak, armetierig. Je kijkt er zo aan voorbij. Je leeft er zo aan voorbij. Bethlehem, dan weet je genoeg. Maar verkijk je er niet op, gemeente. Want het bewijs staat vanmorgen voor u op de bank. Matteüs 1, een familiestamboom. En niemand kan er vanmorgen omheen, om deze koning. En ja, het is voor of tegen. Het is aanbidden of het is je eigen weg gaan. De aanbidders zullen straks eeuwig delen in zijn heerschappij. Maar de vijanden zullen een voetbank zijn voor zijn voeten. Gemeente, neem dit mee voor de komende adventsperiode. Dit geslachtsregister. In alles wat er op je pad komt. In de drukke decembermaand. In de overvolle agenda's. Of in de eenzaamheid. Dat kan ook. Pak het geslachtsregister er dan nog eens bij. En leg je vinger dan nog eens bij die namen, van boven naar beneden. Dan weet je het weer. Vers 2, Juda en zijn broers. Dan zie je in gedachten weer die twee armen van God. Zoon van David, zoon van Abraham. De belofte die in vervulling ging. Juda, de scepter zal van jou niet wijken tot in eeuwigheid. Het is Jezus, gemeente. Koning Jezus, hij heeft de scepter voor eeuwig in handen, verdiend, van kribben naar kruis, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, bekleed met eer en heerlijkheid. Weet je over wie hij koning is? Eerst over de broers van Juda, Israël, de 12 stammen naar Gods naam genoemd, maar lees dan door. Die andere namen, als een verlossend woord, Tamar, Rahab, Rut, Uria. Dan breekt het kerstfeest aan, niet alleen voor Israël, maar ook voor ons heidenen. Met alles waar je mee zit, met alles wat je in de greep houdt. Met alles waar je in onze tijd gerust bezorgd om kunt zijn. Met al die beelden en berichten die er niet om liegen. Maar dan is dit het medicijn om alles los te laten. En het uit te roepen. Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Gemeente, het stond er. Het staat er. En het blijft staan tot in eeuwigheid. Jezus, de Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham. Hoe kan het ook anders? Want het staat er zelf, die paar woorden in vers 16, uit wie geboren is. De hemel heeft ingegrepen. God zelf is in beweging gekomen met eeuwige gevolgen. En daarom stonden vanmorgen de kerkdeuren hier open. En daarom stonden vanmorgen Gods armen wijd open, zelfs voor de heidenen. Begrijp je nu dat zo'n geslachtsregister zomaar ineens een loflied kan worden? Gezegend Advent. Amen. We willen eindigen met dankgebed en ook voorbeden doen voor de genoemde personen. Laten we samen bidden en danken. Geprezen zij uw naam, Allerhoogste Koning, Zoon van David, Zoon van Abraham. U hebt geschiedenis geschreven. Hels geschiedenis. Door in te grijpen. In beweging te komen. Ja, af te dalen. Tot in de diepste diepte. U bent eeuwige dank verschuldigd. Want anders hadden we vanmorgen geen dienst hoeven te houden. Lag er geen open Bijbel op de kansel, was het kansloos. Wat een wonder dat het vanmorgen toch klonk. Uit wie geboren is. Dat hemelse bericht, die zoete klanken van het evangelie. Uit wie geboren is Jezus, de Christus. Uw armen stonden vanmorgen wijd open. Wat zal het zijn als we onveranderd de kerk weer uitgaan? O God, dat zal hier toch niet zijn. Ga met ons mee de week in. Zet ons in beweging zoals de Canaanese vrouw. Zodat we ons losscheuren van alles wat ons in de greep heeft. En door de knieën zullen gaan in aanbidding. Om u nooit en nimmer meer los te laten. Zoon van David, ontferm u. We bidden voor deze wereld in nood. Ontferm u daarover. Davids zoon. In een wereld van oorlogsdreiging. In een wereld van aanslagen. In een wereld van sociale ongerechtigheid. Schenk dan shalom, vrede. We bidden voor ons land. Een land waarin kerken leegstromen, predikantsplaatsen verdwijnen. We smeken u, haal uw kandelaar niet van ons weg. Geef berouw en bekering door uw Pinkstergeest. Dat Nederland een land zal zijn vol aanbidders. Het wijze Westen, dat zal het dan zijn. We danken u voor de geboorte bij Marco en Nelly van Heikop, hun zoon en een broertje. O God, wat een wonder dat Floris in de moederschoot is geweven. Dat de bevalling goed is gegaan. Wees bij hen. En dat ze binnenkort, zo u het geeft, hier aan het doopvont mogen staan. Zodat het zegel op zijn voorhoofd gedrukt mag worden. In naam van de drie enige God. En dat hij in het spoor mag gaan. En alles mag zien in de Davids zoon en de Abrahams zoon. Dat het een kind mag zijn. Die veel in aanbidding voor u neer zal vallen. We danken u voor het 25-jarig huwelijksjubileum. Bij echtpaar Muijen van Genderen. Een mijlpaal. Vaak ook een moment van terugkijken. Dankbaar voor alles wat u gegeven hebt. Maar ook misschien wel al die zorgen met alles wat er op hun pad kwam. O God, dat dit geslachtsregister van vanmorgen dan een touw uit de hemel is voor hen, om zich aan vast te grijpen, met alles wat er nog voor hun ligt. Dat ze in liefde met elkaar om mogen gaan, maar bovenal samen, in aanbidding, veel voor u neer zullen vallen. We bidden voor mevrouw van Eck. We danken u dat ze thuis mocht komen. Dat ze verder mag aansterken. Zegen het herstel. Voor de Heer van de Zalm. Die een operatie moest ondergaan. Wees hem nabij. U bent niet aan tijd en plaats gebonden. Sterk hem. In de kracht van uw geest. Door uw woord. Voor meneer Van Ooyen. De weg die voor hem ligt. Het kan donker zijn. Misschien zien we er tegenop als een berg. Dat hij dan zijn vinger mag leggen bij dat vers, uit wie geboren is. De hemel heeft ingegrepen. Dat geeft perspectief. Zegen de middelen. Wees hem nabij. In deze weg. We bidden voor de ambtsdragersverkiezingen. De broeders werden genoemd. Het dubbeltal staat. Kies die man uit die gekozen moet worden. O God. Maar we denken aan allebei. Ook als we niet gekozen worden. Dat we onze plaats in de gemeente zullen vinden. En een andere roeping voor ons zien. Door u gegeven. We bidden voor de Alpha-cursus. Dat de heidenen. Ook hier uit Kerkwijk. Met ons heidenen. Advent mag vieren. Kerstfeest mag vieren. Om de grote Davidszoon te aanbidden. Dat de Alpha-cursus tot grote zegen mag zijn. Zo leggen we alles in uw handen. Bidden voor de gemeente. Dank u dat u hier een gemeente hebt geroepen. Het doopvont wordt gebruikt. Uw tafel voorin wordt aangericht. Om bij brood en beker uw dood te gedenken. Wat een wonder. Wat bent u genadig. En barmhartig. Dit alles bidden wij. Danken wij. In naam van Jezus. Christus. De Davidszoon. De Abrahamszoon. Amen. We willen met elkaar tot slot nog zingen een koningspsalm. Psalm 72, vers 10 en vers 11. Vers 10, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 10 en 11. Laat ons heen gaan in vrede met God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.